Dit is Zwanger, een podcast van Verloskundig Centrum Bergweg over het grootste avontuur van je leven.
De vijfde podcast,
Linda. De vijfde alweer. Ja, daar zitten we weer.
Nou, mijn naam is Femke Karels, verloskundige hier bij de praktijk. En ik zit hier samen met...
Met Linda Marks, ook verloskundige.
En we zitten samen met onze collega Astrid.
Astrid van der Linde, klopt. Ja, lactatiekundige.
En verloskundige.
En verloskundige bij de Bergweg, allang.
Onze collega hier. En we hebben de vorige podcast hadden we het over de kraamtijd. Petra en Jacinta kraamzorg hadden we toen hier. Dan hadden we het ook al even over de borstvoeding. En zij zeiden ook als een soort slogan: beter een lachende moeder die de fles geeft dan een huilende moeder die de borst geeft. Zij zien natuurlijk die eerste week. Jij ziet ze op het borstvoedingsspreekuur wat langer. En we zijn ook heel benieuwd wat je ons daarover kan vertellen.
Heel graag.
Maar laten we eerst even luisteren naar wat onze cliënten over borstvoeding vertellen. Want we hebben ze gevraagd hoe ze kijken naar borstvoeding.
Ja, het lijkt me juist mooi om eigenlijk die band nog sterker te maken door het geven van borstvoeding. En natuurlijk belangrijk voor de gezondheid van het kindje.
Zoals ik het nu om me heen heb gezien. Mijn moeder die kon bijvoorbeeld geen borstvoeding geven. En een aantal vriendinnen is het ook niet gelukt. Dus ik weet gewoon dat dat best wel even een dingetje is waar je in moet komen. En wat ook best wel stress kan geven. Ook omdat je natuurlijk je kind heel graag wilt voeden. En ook niet achteruit wilt zien gaan.
En ik zeg eigenlijk, ik wil het wel proberen. En ook al lukt het misschien na 2 weken toch niet, heb ik het wel geprobeerd.
Nee, gewoon flesvoeding.
Lekkere fles.
Ja,
vind je dat fijn?
Ja, ik vind het fijn. Want bij de eerste 2 heb ik het wel geprobeerd. Maar dan is het weer net niet genoeg. En dan doet het weer pijn. En dan gaat hij lopen sabbelen. Dus ik denk, ze worden wel groot. Ook van de flesvoeding. Dus,
Het is ook wel, ik denk ook wel dat het heel vermoeiend is. Maar ik denk dat je er heel veel voor terugkrijgt en heel veel voor terugziet. Dat het ook wel motiveert.
Nou, er wordt een hoop gezegd, hè, Linda?
Er wordt een hoop gezegd en de meningen verschillen. Zeker over borst en over flesvoeding.
En dat is ook wat we terugzien in de praktijk, hè? Dat precies, iedereen daar wisselend over denkt. Hoe zie jij dat, Astrid?
Nou, ik begin eigenlijk altijd mijn voorlichtingen wel ook met borstvoeding is heel persoonlijk. En dat is iets wat iedereen anders beleeft. En waarvoor iedereen ook uiteindelijk de lat op een andere hoogte legt. Want je kan ontzettend je best doen en alles nastreven en het helemaal perfect willen doen. Maar je moet je afvragen of je daar heel gelukkig van wordt. Ik vind wel dat moeders zelf hun keuzes moeten maken. En dat ze die keuzes moeten maken op basis van goede voorlichting. En dat ze goede hulp moeten krijgen om te komen waar ze naartoe willen. En natuurlijk ben ik groot voorstander van hulp bij borstvoeding. Om juist uiteindelijk borstvoeding te kunnen geven. Op korte, maar juist ook op wat langere termijn. En soms duurt het inderdaad iets langer voordat het goed gaat lukken. Voordat de borstvoeding goed op gang komt of voordat pijn verdwijnt. Maar daarmee kan je daarna zo ontzettend de vruchten gaan plukken van je investering.
Nou, laten we eerst even naar de stellingen gaan. Daarna heb ik nog wat gewoon nieuwsgierigheidsvragen. Je kan hier natuurlijk eindeloos over door blijven praten. De eerste stelling.
Ja, Astrid. De eerste stelling. Iedereen kan borstvoeding geven. Klopt dat of klopt dat niet?
Als je hem zo strak zegt, nee. Niet waar.
Nee. Oké, want hoe zit dat?
Nou, er is een hele kleine groep zwangeren waarbij het klierweefsel in de borst echt niet voldoende ontwikkeld is om borstvoeding te kunnen geven. Maar wetenschappelijk onderzoek laat zien dat dat een groep is van ongeveer 2% van alle vrouwen.
Dus 98%.
Dus 98% van alle vrouwen kan borstvoeding geven. En of je dan borstvoeding geeft aan de borst of dat je borstvoeding geeft gekolfde melk, dat is nog weer voor eigen interpretatie. Als moeders moedermelk kolven en dat met een andere manier, een cupje of een fles of een spuitje aan hun kinderen geven, dan noem ik dat wel, ze geven borstvoeding.
Absoluut.
Ja.
Dus bijna iedereen is in staat, fysiek in staat, om borstvoeding te geven en melk te produceren.
En melk te produceren. Ja. En zelfs met voldoende melk voor haar kind of kinderen. Er zijn zelfs moeders die voor een tweeling voldoende melk maken. Of moeders die een ouder kindje ook nog aan de borst hebben als ze opnieuw zwanger zijn en opnieuw bevallen.
Ja, want dat is wat we wel vaak horen. Hè? Je hoorde het ook even in de reacties terug. Van mijn moeder kon geen borstvoeding geven, dus ik vind het ook wel spannend.
Ja, heel veel vrouwen vinden het spannend. Op de voorlichting zeggen ze ook eigenlijk allemaal heel voorzichtig. Ik ga het wel proberen en als het lukt en als ik het kan. Maar die 98% die het wel kan, die moet iedereen als een opsteker zien. Dat het meestal dus gewoon lukt.
Ja.
En dat je er wel eens wat meer tijd voor nodig hebt of wat meer hulp voor nodig hebt. Dat het niet altijd vanzelf gaat en ook niet altijd heel gemakkelijk is. Betekent niet dat je het niet kan. Daartegenover zeg ik wel dat vrouwen hun eigen grenzen mogen aangeven voor wanneer de grens bereikt is. En dat uiteindelijk iedereen zelf een keuze maakt over: wil ik dit nog wel? Past dit bij mij? Past dit bij mijn partner, bij mijn toekomst? Heb ik voldoende steun uit mijn netwerk, mensen om me heen? Mm-hmm. Dat is allemaal belangrijk.
Ja, en dat is dat stukje grenzen aangeven ook. Wat heel belangrijk is in die eerste periode. Waarin je ook heel erg de support van je partner kan gebruiken.
Juist, ja. Van partner en ook van familie. En heel veel mensen in je omgeving, als je net bevallen bent, zullen hun eigen ervaringen erg makkelijk met je delen over hoe het bij hun gegaan is. Ja. En hoe het inderdaad bij je buurvrouw was en bij je moeder was. Ja. Dat helpt soms, maar meestal niet.
Zullen we de volgende doen? Een baby valt vaak 7% af in de eerste dagen na de bevalling.
Ja, dat klopt.
Dat klopt, oké.
Ja, er zijn heel veel baby's die tussen de 7 en 10% van hun geboortegewicht verliezen zelfs. En dat komt niet per se doordat ze te weinig eten krijgen, maar gewoon doordat de hele stofwisseling en de hele spijsvertering van een baby niet onmiddellijk voedingsstoffen kan opnemen en die kan omzetten in lichaamscellen en in groei. Als een baby net geboren is en je zou er alleen maar kunstvoeding in stoppen, dan vallen ze ook af. Gewoon omdat het hele systeem van een baby van binnen nog niet meteen dat allemaal kan verwerken en kan omzetten naar groei.
Hey, drinken aan de borst is voor een kind vermoeiender dan drinken uit een fles. Hoe zit dat, Astrid?
Ik zeg dan nee, het is niet per se vermoeiender, maar soms wel moeilijker. En als een baby heel veel moeite moet doen, dan kost dat natuurlijk meer energie. Als je een baby een fles laat zuigen, laat drinken, dan valt eigenlijk de top van de speen altijd vrij diep in de mondholte. En daar zit een plekje waarbij een baby, als het aangeraakt wordt, automatisch gaat zuigen. Als je een kindje aan de borst laat drinken, dan moet hij daadwerkelijk goed groot aanhappen om de tepel ook echt helemaal diep in de mond te laten vallen en om daar de zuigreflex te prikkelen. En dat aanhappen, goed groot aanhappen, is soms best wel moeilijk. Met name voor een jonge baby, zelfs een baby die te jong was bij de geboorte, of bij een moeder die een wat vlakkere tepel heeft, dan is het oefenen om de tepel echt goed diep in de mond te krijgen, is het soms wat vaker wel niet, opnieuw. En dat is vermoeiend.
Voor allebei, denk ik.
Voor allebei, ja. Ja.
Kan soms best een beetje frustrerend zijn, denk ik, hè, als het niet gaat.
Ja, tuurlijk. Uiteindelijk denk je dat het allemaal moet gaan kunnen. Maar als dat tot groot verdriet leidt bij een baby en daarmee ook tot groot verdriet leidt bij een moeder, dan kom je soms samen in een vicieuze cirkel terecht die niet helpt om de borstvoeding te laten toenemen en te laten lukken. Dus ook dan moeten we soms het plan een beetje bijstellen.
Astrid, dan brengt het ons gelijk eigenlijk bij de volgende stelling. Iedereen heeft een dominante borst.
Wat is een dominante borst?
Ja, precies. Wat versta je onder een dominante borst? Je kan je voorstellen dat de ene kant baas is over de andere kant. Ja. Zo dominant zal een borst niet zijn. Er wordt waarschijnlijk mee bedoeld dat een dominante borst is één borst die meer produceert als de andere.
Exact. Ja.
En dat komt bij heel veel vrouwen voor.
En daar krijgen wij ook heel vaak van te horen van vrouwen in de kraamweek, dat ze zich daar een beetje zorgen over maken. Daar
werd ik zelf ook wel een beetje onzeker van, hoor. Ja. Dat je denkt, ja, je komt echt gewoon geen moer uit.
Ja. Uiteindelijk is het een samenspel van links en rechts, wat voor voldoende productie moet zorgen voor een baby. En er is soms zelfs wel een verhouding van maar 20% van de ene kant en 80% van de andere kant. Dat is helemaal geen probleem. Vrouwen vinden het soms wel vervelend dat die borsten er dan een beetje anders uit gaan zien. Maar eigenlijk hebben bijna alle vrouwen één borst die makkelijker stroomt als de andere. En dat geeft soms dus op de borst die het wat minder goed doet ook wel meer frustratie bij een baby. Dat het daar iets minder makkelijk wil gaan stromen of sneller soort van niet meer wil stromen.
En moet je die borst dan maar een beetje overslaan? Die 20% borst? Of die,
nou, dat hangt ook erg af van wat je zou willen natuurlijk en hoeveel er dan wel komt. Mm-hmm. Als er echt maar heel weinig komt, dan kan je er op een gegeven moment voor kiezen om borstvoeding met één kant te gaan geven. Maar voor de meeste moeders is het verschil niet zo groot en doen allebei de borsten prima produceren, maar de een net wat makkelijker als de ander. Soms heeft dat niet eens met de borst te maken, maar ook gewoon met voorkeur van de baby. Omdat hij net wat makkelijker over zijn rechterschouder wil aanhappen als over zijn linkerschouder. Daar kan je soms met de houding nog een beetje, met de aanlegpositie, nog een beetje wat in sturen. Als je allebei die borsten blijft stimuleren, dan zouden ze ook allebei melk moeten maken. Als je de borst die minder stimuleert, die minder produceert, ook minder stimuleert, dan gaat die steeds minder maken.
Dus maar, dan wordt het verschil nog groter.
Dan wordt het verschil.
Maar als je die meer stimuleert, krijg je die dan op hetzelfde niveau? Of zit het heel vaak in het muscleweefsel?
Nou, heel vaak neemt het dan wel toe. Echt helemaal hetzelfde zal het niet worden. Maar je kan daarmee wel proberen de balans tussen links en rechts een beetje te corrigeren.
Bij te trekken.
Ja.
Ja, als het dan lukt, hè, die borstvoeding. Dus nou, we zeiden al tegen elkaar, dat is vaak niet in één week.
Maar wanneer is het gelukt?
Ja,
dan een goede vraag.
Het is op zich natuurlijk ook heel persoonlijk.
Ja.
Iedere moeder heeft ook een ander doel. Er zijn heel veel vrouwen die zeggen, ik moet met 3 maanden weer gaan werken. Als ik dat gehaald heb, als ik dat kan aantikken, dan is het gelukt. De WHO zegt, geef alsjeblieft 6 maanden volledig borstvoeding. En daarna gaat een kind je vaste voeding bij krijgen. Dus dan voed je niet meer alleen maar borst. Maar doe dan samen met die vaste voeding nog tot 2 jaar borstvoeding geven. Daar gaan in Nederland vrouwen vaak best wel een beetje met grote ogen van achterover. Ja. Dat is in onze Nederlandse cultuur ook bijna niet te organiseren. Als je alleen al kijkt naar de werkcultuur en het verlof en de manier hoe kolfverlof is ingericht enzovoort. Wanneer is het gelukt?
Dat is persoonlijk.
Ja.
Hey, en als je dan gaat werken, je tipte het net al even aan. Nou, dat moet in Nederland al vrij snel naar de bevalling, vinden wij. Hè? Wij zouden liever een Scandinavisch model zien. Voor zowel de partners als de vrouwen. Dan is de stelling eigenlijk, het is handig om een maand voordat je gaat werken al te beginnen met kolven.
Ja, maar niet meteen proberen te kolven om de hele koelkast te vullen. Maar om te oefenen, om zowel te oefenen met het geven van een flesje als met het oefenen van je kolfapparaat. Om ook af en toe eens eventjes tijd voor jezelf te kunnen nemen. Een beetje afstand te kunnen nemen van je thuissituatie. En eens een keer iets anders te kunnen gaan doen. En als je dan daadwerkelijk gaat werken, dan heb je eigenlijk maar waarschijnlijk 3 voedingen nodig om aan de oppas achter te laten bij je kindje. Die je op je werk, als het goed is, gaat terugkolven. Dus als je een goede werkdag gehad hebt en het kolven op het werk is ook goed gelukt, dan kom je aan het eind van die werkdag met 3 vers gekolfde voedingen weer thuis.
Ja, voor de volgende
die
dag.
Die voor de volgende dag kan gebruiken. Dus zo'n hele koelkast vol is helemaal niet nodig. Met 3, misschien dan 1 reserve in de vriezer, 4 voedingen, kan je eerst de werkdag beginnen.
Is dat dan ook, hè, een maand van tevoren het moment dat je voor de eerste keer een flesje gaat geven?
Ja, die wilde ik zelf ook vragen. Ik had er eentje die dus echt geen fles meer wilde. Ja. En dat is eigenlijk was niet prettig werken.
Nee,
maar
dat is heel vervelend. En dat is iets wat ik ook wel vaak op mijn borstvoedingsspreekuur hoor. Eigenlijk zie je dat bij alle baby's in de leeftijdsfase tussen 3 maanden en 6 weken, vanaf 6 weken tot 3 maanden, de reflex om te zuigen minder wordt. Wij als volwassenen hebben die reflex ook niet meer. We hebben alleen nog een reflex om te kokhalzen. Maar zuigen doen we niet meer automatisch. In de neurologische ontwikkeling van een baby wordt die reflex om automatisch te zuigen minder. En als een baby nog nooit een fles gedronken heeft en geen zuigreflex meer heeft rond 1 maand of 3... dan snapt hij vaak gewoon niet wat de bedoeling is van zo'n speen in zijn mond ineens.
Dus eigenlijk zeg jij, start voor 6 weken al met fles oefenen.
Vanaf 6 weken. Zeg ik, doe 2 à 3 keer in de week een flesje oefenen. Dat hoeft niet meteen een hele voeding te zijn. Dat kan ook gewoon een klein beetje zijn om spelenderwijs mee te gaan proberen. Maar blijf dat ook wel 2 à 3 keer in de week doen.
Ja, want daarnet zat iemand nog in de wachtkamer. Daar sprak ik even mee met een baby van 7 maanden die ook echt niet wilde.
Die niet meer van de fles wilde drinken. Terwijl hij dat direct na zijn geboorte wel gekund heeft. Want toen had hij een zuigreflex waarbij dat automatisch ging. En in de fase waarin die zuigreflex verdween, heeft hij alleen maar aan de borst gedronken. En daarna dus niet meer onthouden hoe dat werkte met een flesje, met een spuim.
En nou hebben we het natuurlijk over allerlei aspecten van de borstvoeding, van het kolven gehad. En we zitten hier ook aan tafel met 3 vrouwen die allemaal borstvoeding hebben gegeven.
Ja,
dat klopt.
Mag ik jullie vragen, wat is jullie mooiste borstvoedingservaring?
Ja, ik denk toch wel, als ik even voor mezelf spreek, direct na de bevalling, dat je dat dan gewoon lukt.
Dat het werkt.
Dat het werkt.
Ja.
En dat je ook wel een bepaalde trots voelt dat jouw lijf je kind kan laten groeien. Dus ik heb zelf wel een positieve ervaring. Alhoewel ik echt ook wel vind een eigen keuze. En van de fles worden ze ook groot. Maar ja, ik vond het prachtig.
Ja, ik heb zelf ook met heel veel plezier borstvoeding gegeven aan mijn 2 kinderen. En ik vond eigenlijk, als ik zo als eerste daaraan terugdenk, met name die nachtvoedingen zo bijzonder, wonderlijk. Dat je in een stil huis een heel klein beetje geluid hoort, je kind pakt, samen groeit in ontwikkeling en dat ze uiteindelijk daarna ook gewoon weer lekker wegrollen en verder slapen.
Maar hebben we jou nog niet gehoord, Linda?
Nee, hoe was het voor jou?
De borstvoeding is bij mijn eerste kindje niet gelukt. Dus ik had totaal geen verwachtingen toen Boris mijn tweede kwam. En die heb ik uiteindelijk 5 maanden gevoed. En ik vond dat zo leuk. En ik had dat nooit gedacht. Dankjewel Astrid. Dit was onze laatste podcast in een reeks van 5.
Ja, waar wij dan ook wel weer van leren. Het is altijd leuk als we met jou spreken. Dan leren we zelf ook weer wat bij. Ja.
Dank jullie wel voor het luisteren naar onze podcast.
Ja, en ik hoop dat jullie er allemaal wat van opgestoken hebben. En wie weet, tot een volgende, maar voorlopig even niet.
Als jullie nou willen reageren op deze podcast, ons willen liken of ons willen volgen, volg ons dan op Instagram, Verloskundig Centrum.
Dit was Zwanger, een podcast gemaakt door Femke Karels en Linda Marks van Verloskundig Centrum Bergweg in Rotterdam. Vragen? Bel ons of loop gewoon binnen. Heel veel succes met het mooiste avontuur van je leven.